Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tony Media. Ik dook naar je eigen, waar bemoei je je mee? Niemand heeft jou nog gevraagd, of wel, Els? Rot op, wegwezen! Ah!
Ja, dit was Midlife Joop met Els Rot op. Ja, luisteraars, welkom bij Darmstad FM, het nachtradioprogramma waarin ik, Tina de Bruin, samen met mijn gasten door de persoonlijke mistbank der schaamte waad om te kijken wat daar al dan niet dan toch in nevelen is gehuld. Ja, en vannacht zijn mijn gasten en ik ga haast triple zien, want hier zijn Amy, Shelley, Lisa, oftewel O'Gina. Ja, Amy, Shelley, Lisa, hallo.
Hi. Goedenavond.
Wat gezellig dat jullie er zijn.
Vind ik ook.
Ik vind het enig. Ja,
ja, vond je het ook enig zo midden in de nacht?
Ja, wij zijn nachtdieren.
Jullie zijn nachtdieren?
Ja. We werken 's avonds, 's nachts. Dus,
ik vind het heerlijk als er gewoon niemand is die je stoort. Lekker werken ook buiten tijden dat andere mensen werken. Dan weet je, nou ja, niemand hoeft iets van me, niemand wil iets. En ik kan me alleen maar focussen lekker op mezelf.
Heel fijn.
En jullie zien er ook ontzettend wakker uit. Ik kan niet anders zeggen.
Dank je wel.
Nou ja, dit is een podcast, hè? Maar er staan hier wel camera's. Zie je? Er staan drie camera's.
Ja. Ja.
En die doen het niet. Dus die staan niet aan. Het is een soort, ja, accessoire zou ik het willen noemen.
Heerlijk.
Ja, vinden jullie het fijn dat ze niet aanstaan?
Oh, zo fijn.
Ja?
Ja, want onbewust en bewust eigenlijk, daar let ik wel heel erg op. Ik vind het altijd een beetje ongemakkelijk. Ik ga op mezelf letten, welke mijn goede kant is en dat ik niet ongeïnteresseerd of stom op beeld kom.
Het gek is, als je er juist op gaat letten, dan kijk je iets terug van jezelf en dan denk je, wat zit ik er ongelooflijk raar bij. Dus het is, het werkt ook eigenlijk averechts en toch kan je het niet laten. Dus ik ben heel blij dat de camera's lekker uitstaan.
Ja.
Dus je bent eigenlijk zelf je eigen grootste criticus.
Ja, sowieso.
Je kan eigenlijk niet ontspannen naar jezelf kijken, toch?
Nee, totaal niet.
Als je zelf terugziet.
Nee, liever helemaal niet eigenlijk.
Nee. Dit gaat een lange voorstelronde. Dit wordt sowieso een enorme feromonenaflevering. Want kijk, wij zijn hier lekker met z'n vieren, stoten we onze feromonen uit. En achter de knoppen zit Ruben. Die kennen jullie ook uit een ver verleden, hè Ruben?
Ja.
Toch? Ja. En Siep natuurlijk ook met zijn testosteron inhoud. Maar wij zijn in de meerderheid. En dat vind ik zelf eigenlijk ook wel eens lekker.
Lekker, heerlijk, toch?
Dit wordt een enorme feromonenuitzending. Ja. Lieve O'Gina, ik ga jullie vragen om jullie zelf voor te stellen. En ik ga ook vragen hoe jullie dat dan zouden doen. En ik begin met Amy. Hi Amy.
Hi. Oh god, wat een moeilijke vraag. Ik ben Amy Talita Vol. Niet veel mensen weten mijn middelnaam. Ik ben 27 jaar en ik woon gelukkig met mijn vriend. Lekker in een rustig dorpje, ik zeg niet waar. Met mijn,
om het rustig te houden.
Om het rustig te houden met mijn hondje. En ik heb een ongelofelijke passie voor muziek. Ik ben een bezig bijtje en een tikkeltje naïef.
Een tikkeltje
dat
naïef?
Dat wel, was.
Waar uitzicht dat in, dat naïeve?
Ja, weet ik niet. Een beetje over het algemeen wel. In heel veel vertrouwen hebben in de mens wel. Misschien iets te veel. Ja, ik stoor me er niet heel erg aan hoor. Maar ja, het zit denk ik wel een beetje in me.
Komen we nog op terug?
Oké.
Okay. Je moet ook nu heel veel oren hebben, merk ik opeens op mijn hoofd. Ja, dan kom ik bij jou, Shelley.
Ja, nou, ik ben Shelley Selinevol. Ook 27 jaar, tweelingzus van Amy.
Ja.
En ook hele trotse zus van Lisa. Zangeres, ik zing, passie voor muziek. Ik heb een vriend waar ik al bijna 7 jaar heel gelukkig mee ben. Wonen heel erg fijn. En,
op een onbekende plek.
Op een
ergens
hele onbekende plek.
In Nederland.
Ja, en ik denk dat ik een heel open en sociaal persoon ben. En daarentegen ook meer introvert dan ik denk ik altijd heb gedacht van mezelf. En heel geïnteresseerd in de ontdekkingsreis
naar wie ik eigenlijk zelf ben.
Wat mooi. Ja, ook daar gaan we even op terugkomen.
Ja, dat is goed.
Dankjewel. En dan kom ik natuurlijk bij jou, Lisa.
Ja, ik denk dat mijn voorstellen nogal onsamenhangend gaat zijn, want zo ben ik ook. Ik ben Lisa Roxanne Vol, 28 jaar. Ik woon in Amsterdam en ik heb sinds een jaartje een vriend.
Op een onbestemde plek. Precies. Ergens.
Het is daar toch al druk, weet je. Maar ja. Nou, mijn vriend woont in Parijs, dus daar ben ik heel vaak te vinden. Ik ben enorm gek op die stad. Ik ben nogal, nou ja, een tikkeltje chaotisch. Meestal te laat. En ik kan niet multitasken. Ik ben ook heel vergeetachtig. Dat zijn de dingen die mij wel heel erg kenmerken. Maar ik ben ook heel, ik denk heel happy over het algemeen. Heel positief ingesteld. Ik hou ontzettend ervan om te lachen in het leven. En gelukkig heb ik hele lieve vrienden en mijn zussen ook, waarmee ik dat ontzettend veel doe. Ik hou ook net als zij van muziek. Ik denk dat we zussen op de eerste plaats zijn en collega's op de tweede.
Goed gezegd.
Wat een volle bak aan, aan gasten. Ik vind het heerlijk. Ik voel me heel erg thuis in deze pheromonenvijver. Vinden jullie jezelf eigenlijk Queen Girls of Glamour?
Ik hou er wel van. Heel erg, ja. Ik hou van glam. Ik hou van het optutteren van. Ik weet het over het algemeen wel van glamour, van hakken en van de hele showbiz.
Kijk, Amy wel het meeste, denk ik, nog van ons drie.
Zeker.
En ik zelf misschien nog wel het minste.
Ja.
Ik kan niet zo heel goed tegen het geforceerde. Leuk doen, mooi doen. Kijk, als het eenmaal zover is, we hebben een heel leuk glam team ook. Dus dan zit je er, word je opgemaakt en uiteindelijk, dan voel je je wel glam. En dat vind ik dan toch wel een heel lekker gevoel.
Ja.
Maar dan vooral als ik op het podium sta en gewoon kan zingen. En alles eigenlijk daaromheen, daar heb ik eigenlijk nooit zo heel veel behoefte aan. Nee.
En heeft dat ook te maken met wat je net zei eigenlijk, dat je nog bezig bent om te kijken, nou, wat is nou echt mijn eigen vorm?
Ja, ik denk wel dat eigenlijk altijd wel samenhangt. Een beetje op zoek zijn naar wat je identiteit is. En ook, hoe wil je dat dan uitdragen eigenlijk en hoe je eruit ziet. En op zoveel aspecten, als je gewoon publiekelijk bekend bent, dan ligt daar ook weer een bepaalde druk op. En ik hou daar eigenlijk ook helemaal niet zo van. Ik ben vooral echt gewoon heel graag aan het zingen met mijn zussen. Maar ja, goed, er komt natuurlijk heel veel meer bij kijken.
Ja, en je voelt je natuurlijk niet altijd. Kijk, wat mensen zien hoeft niet per se dat te zijn wat we voelen als je op een loper staat of op een podium. Je kan je heel rot voelen en er fantastisch uitzien dankzij vriendje make-up.
Ja, ja. Wij hebben denk ik ook wel in periodes onszelf echt aangeleerd om een goed maskertje, niet alleen van make-up, maar ook gewoon qua gedrag en uitstraling toch wel op te kunnen zetten. Ja.
Een klein harnasje moeten aanmeten.
Ja. En ik denk ook wel dat wel de reden is waarom mensen volgens mij niet zo snel een gevoel hebben van, ik weet echt hoe ze zijn of ik ken ze echt. Ik denk dat er altijd een soort barrière zit. Omdat we ook heel vaak dachten van, ik zet dat masker maar op, want dan is het eigenlijk altijd goed.
Ja.
Maar daar gaat de authenticiteit wel een beetje vanaf natuurlijk.
Ja, eigenlijk ben je dan wie de ander wil dat jij bent. Zou ik het zo kunnen uitleggen?
Ja, je heel steeds veilig.
Ja.
Gewoon een hele veilige zone. Niet te veel zeggen, niet te veel mening hebben.
Ja,
gewoon
een beetje mysterieus wel.
Ja, en wij zijn wel van nature altijd heel beleefd en heel lief. En dat zijn we automatisch, zijn we ook heel graag. Maar ik denk, wat Lisa zegt, omdat we altijd wel een beetje een bepaalde vorm en houding aannemen, hebben mensen ook niet echt het gevoel dat ze ons, denk ik, persoonlijk heel erg kennen.
Ja, en dat willen jullie graag zo houden?
Nee. Ja, ik wil per se, hoor. Heel graag verandering inbrengen. Heb ik zelf, vooral dat ik denk, ik zou het heel fijn vinden als mensen wat meer wisten hoe we daadwerkelijk zijn. Maar dat vind ik ontzettend moeilijk om dat in de media waar wij in zitten, om dat naar buiten te brengen. Vooral met interviews en weet ik veel wat. Omdat je krijgt zo kort de tijd. En we zijn natuurlijk met z'n drieën.
Ja.
Dus je kunt niet niet drie meningen in één echt compact samenvatten. Dan wordt het snel één mening. Nou, wij staan voor dit. Punt. Volgende catchy zin.
Ja, mensen vinden het al snel veel omdat we met z'n drieën zijn. Je hebt korte tijd, je moet promotie maken.
Ook nog.
En af en toe dan zitten we als we zitten natuurlijk heel lang in de auto met z'n drieën naar optredens. En dan zeggen we wel eens van, als er nu een camera bij had geweest. Nou, het is ook één grote chaos. Maar dan moeten we zo hard lachen om dingen. Ja, soms willen we wel dat mensen dat ook een keer zien.
Ja, ja, maar er is wel weinig ruimte voor, denk ik, toch wel in onze business eigenlijk.
Omdat jullie ook gewoon OG'en zijn. En ja, daar hebben mensen een beeld van. Maar ondertussen zitten daar hele personalities achter.
Ja.
Dit is een podcast over schaamte. Jullie hebben 3 glazen muiltjes met schaamte neergezet. Vond ik hartstikke leuk ook. Kunnen jullie er eens wat uitpakken? Wie wil als eerste?
Het eerste wat eigenlijk bij mij in me naar boven kwam, is iets waar ik kort geleden nog helemaal aan dacht, waar ik mee worstelde, is me schamen als ik niet productief ben. En ik denk dat dat ook wel iets is wat ik hoor het heel veel terug in onze generatie ook. Ontzettend veel mensen van onze leeftijd die zeggen, ik moet maar productief zijn, anders mag ik natuurlijk helemaal niet bestaan. Dat is natuurlijk helemaal niet nuttig. Nou, daar probeer ik heel erg aan te werken. Maar ik heb dan ook wel echt dat ik me er wel voor schaam, omdat mensen best wel naar ons opkijken. Die me heel erg complimenteren vaak. En dan denk ik, nou, dat moet ik dan wel waard zijn. Dat moet ik ook waarmaken.
Maar dat vind je zelf niet, dat je dat waarmaakt. Want je zegt, ik schaam me ervoor dat ik mezelf niet productief genoeg vind.
Ja, soms komt dat schuldgevoel dan. Van je moet dit nog meer waarmaken en alles eruit halen wat erin zit. Terwijl ik dan zelf eigenlijk zo in iets heb, want daar werk ik natuurlijk ook aan, in allemaal therapie. Ja, om daar gewoon, om dat te laten berusten en te denken, ik ben genoeg. Het mag ook gewoon zo. En zelfs al zou ik het helemaal niet waarmaken, al zou ik letterlijk helemaal niks doen, die mensen kiezen ervoor om het complimentje te geven om een verwachting te hebben. Ik heb helemaal geen enkele verplichting om daaraan te voldoen eigenlijk. En dat helpt wel vaak.
Je bent niemand iets schuldig. Heb je een voorbeeld van zo'n moment waarop je denkt, oeh, nou, ja, verzaak ik?
Als ik ziek ben, wij hebben eigenlijk altijd heel erg doorgezet. Als we ons niet lekker voelden en je dacht, nou, mijn stem doet het nog wel een beetje. Nou, dan gaan we gewoon, want je wil echt niet zoveel mensen teleurstellen. Maar dat zorgt er ook voor dat je vaak wel over grenzen heen gaat. Dus zo goed is dat niet voor je, uiteindelijk voor je eigen gezondheid ook niet. Maar ja, je zit er ook mee dat we weer met z'n drieën zijn. Straks komt de conclusie natuurlijk dat we gewoon allemaal solo gaan, want er zijn veel te vaak in. Nou ja, als de een dan een keer heeft afgezegd of de ander dan ook een beetje niet helemaal lekker, dan denk je, ja, kom ik nu. Dus dan hebben we al 3 keer iets moeten verschuiven of weet ik veel wat. Dus dan ga je maar gewoon door. Dan blijven we eigenlijk 9 van de 10 keer wel gewoon doorzetten.
Het best, en ik denk dat heel veel mensen in het vak, dat entertainment heet, dat zullen herkennen. Je gaat gewoon op. Als je ziek bent, ga je gewoon op. Maar goed, als je dat jarenlang doet, op een gegeven moment moet je daar toch vaak wel voor betalen. Heb je daar wel eens voor moeten betalen?
Ja, ik denk afgelopen jaar, vorig jaar of het jaar ervoor, dat bij mij alles te veel was. En toen dacht ik, oh, hier moet ik heel erg mee oppassen. Want dan wordt alles gewoon moeilijker. Waar ik normaal gesproken al helemaal niet eens over na zou denken. Maar dan is die emmer zit al vol. Dus dat druppeltje erbij, dat gaat dan gewoon even niet. En toen heb ik ook een soort paniekaanval op het podium gehad. En dat wil je gewoon niet. Dus ik heb toen ook met de meiden gesproken. En dat is het fijne ook aan zussen zijn. Dus elkaar alles gunnen.
Ja.
Gezegd, jongens, ik moet rust in mijn leven. Een bepaalde rust. Voelen jullie dat ook zo? Hoe kunnen we dat in gaan bouwen? En zij geven zoveel om mij ook. Dat ze denken, nou ja, niet de carrière eerst. We moeten zoveel mogelijk shows doen. Maar gezondheid eerst. En,
dat zeggen we de laatste tijd ook heel vaak tegen elkaar. Van jongens, hoe gaat het met iedereen? En is het te veel of is het niet te veel? Als je niet lekker voelt, joh, gezondheid staat voorop. En dat blijven we ook benoemen, zodat we ook zeker weten dat we dat niet onbewust bij elkaar dat opleggen.
Ja, en dat je ook kan genieten en dan ook kan voelen, ik ben eigenlijk productief genoeg.
Ja,
het weet is je, zat. Ik sta hier, het is nogal wat, een show doen. Ja. En dat je trots op jezelf kan zijn.
Ja, ik ben blij dat ik het ook wil zeggen, want ik schaamde me ook naar hun toe om het te zeggen. Van oeh, ik ben misschien de zwakke schakel van de groep, omdat ik dit en dit niet aan kan.
Je bent natuurlijk ook verantwoordelijk voor elkaars toekomst. En dat is wel een. Het kan een enorme druk zijn op de groep en op elkaar. En ook als band. Dat je denkt, ja, stel dat er ooit een dag komt dat ik het niet meer leuk vind. Dat betekent eigenlijk meteen dat hun toekomst ook er totaal anders uitziet. En dat heeft me ook een hele tijd heel erg beangstigd eigenlijk. Totdat we erachter kwamen dat als wij heel veel met elkaar praten en goed communiceren, we zijn ook alle drie anders. En we zien misschien ook wel bepaalde toekomstplannen anders. Maar zolang we altijd een middenweg kunnen vinden waardoor we alle drie gelukkig zijn, dan blijven we het ook gewoon doen.
Ja, zolang het leuk is eigenlijk.
Ja.
Maar het heeft dus en voordelen, omdat je misschien makkelijker iets tegen elkaar zegt. Is dat zo als je zussen bent?
Ja, zeker. Ja. Ja, we verpakken niks. Dus we zijn natuurlijk super eerlijk naar elkaar. En dat kan voor anderen best wel vaak overkomen alsof we heel hard zijn. Of dat je echt denkt, wow, jeetje, rustig aan. Maar dat zijn we ook van elkaar gewend. Dat is gewoon geen filter, geen strikje erom. Gewoon zeggen hoe het is. Want anders, dat kost alleen maar te veel tijd en gedoe.
Ja.
Dus dat vinden we alle drie ook prima van elkaar. Ja, zolang het liefdevol blijft natuurlijk. Natuurlijk geen.
Het is ook wel een beetje onze humor. Onze humor is ook wel echt.
We zeiken elkaar continu af.
Ja.
Gewoon uit liefde.
Heerlijk. Ik hoop dat het misschien zo nog wel gaat gebeuren. Ik zie nog een heel mooi glazen muiltje staan. Shelley, zou jij eens willen kijken wat erin zit in het muiltje?
Ja, ik heb toch, denk ik, ik kan best wel veel dingen eigenlijk opnoemen waar ik me toch wel voor schaam of misschien heb geschaamd. Maar ik denk wel één groot onderdeel waar ik de laatste tijd best wel achter ben gekomen is dat ik me eigenlijk soms best wel schaam dat ik best wel slecht ben in het normale leven. Wij zitten echt vanaf heel jong in het muziekvak.
Hoe oud waren jullie toen jullie begonnen?
10 en 11. Toen deden we mee aan het Junior Songfestival. En eigenlijk is het altijd doorgegaan in de business. Middelbare school. Dan heb je ook eigenlijk een hele andere rol meteen. Dat je gewoon de normale scholier bent. En nu merk ik eigenlijk, omdat ik ook altijd met mijn zussen ben geweest. Nog steeds. Ik vind dingen alleen doen heel eng. Ik probeer nu eigenlijk mijn wereld wat te verbreden. Dus als ik gewoon naar de sportschool ga, probeer ik groeplessen te doen bijvoorbeeld. De eerste keren vond ik het echt verschrikkelijk. Ik zag alleen maar voor me van, die mensen kennen elkaar allemaal. En die gaan dan allemaal praten. En dan kom ik daar binnen. En dan waarschijnlijk herkennen ze me. En dan word ik juist niet benaderd. Omdat mensen niet vaak weten hoe. Het is best wel onbereikbaar vaak. Waardoor het voor mij heel ongemakkelijk wordt. Dat soort dingen vind ik allemaal heel lastig. Ik ga ook niet zo snel in mijn eentje gewoon ergens naartoe. Ik kan dat eigenlijk helemaal niet. En dat vond ik best wel confronterend dat ik daarachter kwam. Dat ik dacht, wat ben ik nou eigenlijk in mijn eentje en zonder mijn zussen? En dat is wel een zoektocht. En dat is eigenlijk ook gewoon dingen doen waar je misschien wel angstig voor bent. Hoe makkelijk anderen dat doen, ook in studies en op reis gaan in hun eentje. Zodat kan Lisa dan ook heel goed. Dat ik kan daar best wel jaloers op zijn. Dat ik denk, maar eigenlijk soort van, wij maken de meest bizarre dingen mee, maar mijn wereld is ook wel weer best wel klein. En daar kan ik me wel voor schamen, ja.
Ja, maar ik snap dat eigenlijk heel goed. Als je zo klein bent, echt een kind,
ja.
En je wordt eigenlijk altijd geleefd en er zijn altijd mensen en je bent een volwassen vrouw geworden, dan mis je natuurlijk gewoon het normale opgroeien voor een gedeelte, lijkt me.
Ja, eigenlijk wel. En hoe normaal dat we dat ook hebben geprobeerd. Ik denk dat we het meest normaal hebben proberen te doen wel. Door ook gewoon nog, heb ik allemaal nog gewerkt en nog een andere studie gedaan om soort van dat ook nog te hebben. Maar het is nooit het is nooit hetzelfde. Het is altijd anders, want je bent altijd die persoon die al, toch wel een, ja, mensen hebben toch altijd wel een oordeel.
Ja, wat vind je het moeilijkste uit die tijd als je terugdenkt van toen je 10 was, dat je denkt, dat weet ik niet of dat goed voor mij specifiek is geweest.
Ik vind dat wel lastig. Maar ik denk toch eigenlijk het gewoon een soort van jezelf ontwikkelen zonder dat je al denkt dat je dat bent, zeg maar. Ik heb altijd al tegen mezelf gezegd vanaf 10 jaar, zeg maar, dan ben ik dus die zangeres die of die kinderliedjes zingt of daarna ik ben Ogene en dat is mijn identiteit. En eigenlijk voel ik nu pas dat ik de afgelopen paar jaar misschien echt ben gaan kijken van wie ben ik zelf? Wie ben ik los van de meiden? En dat is bij mij best wel laat pas op gang gekomen eigenlijk. Waar ik me dan ook wel voor schaam. Dat ik denk, wat sommige mensen die op 20-jarige leeftijd weten zo helemaal wie ze zijn en hebben ze een mening. En ik heb dat niet. Ik ben super pleasend naar iedereen. En ja, ik ben vooral blij als iedereen blij is. En wat ik dan eigenlijk vind, dat doet er dan eigenlijk niet zo toe. En daar probeer ik wel echt aan te werken.
Ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen vormpje. Ik zeg heel vaak een koekvorm. Dat is gewoon jouw eigen vorm.
Ja.
Maar door wat ons dan overkomt in het leven, of wat mensen tegen je zeggen, of verandert die vorm. En dan ben je nu op het punt dat je denkt, ik ga mijn eigen vormpjes eventjes terug opeisen.
Ja, en dat voelt heel goed.
Ja. Ja, het is ook grappig dat je zegt, ik was die zangeres of ik ben O'Jean. Maar ja, je bent gewoon Shelly natuurlijk.
Ja.
Hè? In wezen ja, ook, ja, als mens. Absoluut. Ik zie nog een muiltje. Het staat mooi ja. te glanzen.
Enorme muil.
Enorme muil. Het is een wat grotere muil,
ja.
maar wel een glanzende.
Absoluut. Ja, mijn schaamte ding is eigenlijk iets waar ik mijn hele leven bijna al mee te maken krijg. En dat zijn interviews. Wat misschien heel gek is.
Nou, dan zit je hier goed. Ja. Hier goed ja. Zitten.
Ja, nee, dat is echt wel een dingetje. Zowel tv als radio, als alles wat met interviews te maken heeft. Ja, dat vind ik eigenlijk doodeng. Omdat ik wil het altijd goed doen op zo'n moment. En dan voel ik dan de druk dat ik promo moet maken voor mezelf. Je hebt korte tijd, wat we net al zeiden. Ik ben heel bang dat mensen me snel dom vinden als ik een gek antwoord geef. Dus ik raak een beetje in een soort paniekversie van mezelf op zo'n moment. En al helemaal met tv. Oh, dit vind ik vreselijk. Ja, vind ik heel erg.
En wat gebeurt er dan met je als je zelf vindt van, oh, ik heb nu iets doms gezegd. Of, oh, als ze maar niet denken dat ik heel dom ben. Wat?
Nou, het gekke is dan, bijvoorbeeld bij tv, praatprogramma's of zo, of aan tafel zit. Als ik al hoor dat ik daar ga zitten, denk ik, oh god, ik wil dan niet te dicht bij de presentator zitten. Want waarschijnlijk gaat die vraag dan naar mij toe.
Ja.
Daar hou ik al helemaal rekening mee met de tafelzetting. En dan op het moment dat er een vraag aan mij wordt gesteld, dan gaan er duizenden antwoorden door me heen. En denk ik, god, ik moet er één kiezen. En wat is dan de beste? En niet stotteren. En dan treed ik soort van uit mezelf. En dan zie ik die hele studio zitten en naar me kijken. En ja, dat ja, pure paniek op zo'n moment. En vaak gaat het dan dus ook niet heel lekker. Omdat ik, ja. En dan achteraf denk ik, god, zie je wel, ik kan het gewoon niet. Ja, terwijl je moet gewoon zeggen wat je wil en wat je op dat moment vindt. Maar ja, dat gaat bij mij dus op zo'n moment nooit zoals ik wil. En dat vind ik heel irritant.
Ja, en het grappige is, het is eigenlijk ook wat jij zegt, het gaat nooit zoals ik wil. Maar je hoeft natuurlijk niet altijd, kijk, zo'n praatprogramma is ook, dat moet gevuld. Er moeten vragen gesteld worden. Er zitten mensen.
Ja.
En dan krijg je een vraag waarvan je denkt, ja, wacht even.
Ja.
Dus je kan het ook omdraaien. Ja, je hoeft ook niet altijd je mening hapklaar. Dat is toch ook wel een misverstand, vind ik, van onze entertainmentindustrie. Dat je overal maar verstand van moet hebben. En dat je overal maar...
Heel.
Want je hebt verstand van je vak.
Ja.
Daarom zit je er.
En vaak gaat het daar niet eens over. Dan gaat het over degene die dan tegenover me zit. En ik, oh god, dan moet ik goed opletten. Want oh, als ik straks daar een vraag over krijg, dan moet ik natuurlijk wel een heel slim antwoord hebben. Of politiek correct. Of dan moet ik heel snel praten, want straks dan kappen ze het af en dan heb ik het niet af kunnen maken, voel ik me weer dom. Zo, dat wordt een soort cirkel waar ik in zit, waar ik dan op zo'n moment gewoon niet uitkom.
Want ben jij dom?
Nee.
Nee.
Nee, dat is grappig, want Shelly zegt dat ook af en toe. Of, ja, allebei mensen zeggen dat wel eens van, je bent absoluut niet dom. En mensen vinden dat ook waarschijnlijk niet na zo'n interview. Maar ja, dan let ik weer niet op, omdat ik met mezelf bezig ben. Dan vergeet ik eigenlijk de vraag. Dus dan moet ik zeggen, oh god, wat was de vraag eigenlijk ook alweer? Ja, en dan stort ik er helemaal in van binnen.
Ook een prima vraag. Wat was de vraag nou eigenlijk ook alweer? Ja. Sorry, ik ben even afgeleid door deze kernfysicus tegenover mij. Ja. Zou ik even mogen vragen wat de vraag ook weer was?
Ja.
Het grappige is dat, ik ga u even zelf wat stellen, dat in de darmstatten die inmiddels hebben plaatsgevonden, alleen vrouwen dit zeggen over zichzelf.
Echt
dus
waar?
Alleen vrouwen zeggen, ik heb toch niks doms gezegd? Heb ik nou iets doms verteld? Dus dat vind ik wel...
Klinkt vrij logisch met de samenleving waar we in ons in vinden. Ja.
Ik ga met jullie dat even doorbreken. Dat bestaat niet. Niemand is dom.
Top.
Nee.
En hoe meer je vraagt, hoe zit dat nou eigenlijk? Wat was de vraag? Ja, dan voorkom je alleen maar dat je zegt van, goh, ja, ik weet eigenlijk niks over de Afrikaanse neushoorn. Maar ja, goh, kan je me wat filmpjes laten zien? Dan kan ik er misschien wel een mening over vormen.
Ja.
Oh, nou.
Oh. Oeh. Oh,
dat wordt gemeld.
Ja,
een
hele fijne, mooie, frisse nieuwe nacht toegewenst aan iedereen.
Hallo?
Je spreekt met Katinka Bontekoe en ik zit natuurlijk weer lekker te luisteren naar Darmstadt FM. En nou heb ik weer oren zo groot als schoteltjes, want er zit daar opeens O'Jean.
Hallo.
Hallo. Ja, nou, ik zit heerlijk naar jullie te luisteren en ik heb natuurlijk weer een vraagje voor jullie. is, jullie werden eigenlijk al heel jong hartstikke knettertje beroemd. En dan wilde ik vragen, zijn er nou dingen waarvoor je je schaamt uit die tijd? Als je kijkt naar je jonge selfie.
Goeie vraag.
Ja, dat zou ik hartstikke graag willen weten. Nou, en ik ben ook benieuwd naar jullie antwoord. En ja, groetjes van mij.
Nou, groetjes
van mij. Lieke Bontekoe.
Doeg.
Nou, dag hoor.
Dankjewel.
Fijne nacht, hè.
Ja, dag Katinka. Dag. Nou, jullie reageerden alsof er een schatkist aan feiten opengetrokken zou kunnen worden. Is dat waar?
Nou, waar schaam ik me niet voor?
Ik schaam me eigenlijk voor alles wat we toen hebben gedaan. Nou, het stomme is, eigenlijk praat ik me nu de laatste tijd echt aan van dat is iets waar we natuurlijk op dat moment... Ik kan er achteraf echt wel trots op zijn, want dat is een heel begin geweest van hoe wij onszelf hebben ontwikkeld. En uiteindelijk, kijk, we waren natuurlijk kinderen.
Ja.
Dus eigenlijk is het raar om jezelf ervoor te schamen. Maar we hebben zoveel dingen gedaan wat ik zelf ook absoluut niet terugkijk, terugluister. Nee, nee. Ook omdat we daar ja ook op een bepaalde leeftijd ook best wel om zijn gepest. Om hoe we daar ja toch in een andere wereld zaten. Op school was het natuurlijk heel anders dan de volgende dag in Ahoy staan. En dat is wel iets wat heel veel kinderen op dat moment ook niet begrepen. Terwijl de populariteit toen was ook zo groot. Dus eigenlijk moet je daar gewoon heel trots op zijn.
Ja, het contrast was echt enorm inderdaad. Enorm. De ene dag stond je dan voor duizenden gillende kinderen. En dan kwam je de volgende dag op school. En dan dacht je, ja, ik ga hier zo niks over zeggen. Want het werd ook totaal niet gewaardeerd. Of dan kwam er iemand, ja, die vroeg dan, ja, mag ik een handtekeningkaart voor mijn zusje of zo? En dan gaf je dat en dan werd dat verscheurd voor je gezicht. Dus er werd heel, heel lullig over gedaan. Wat ik achteraf echt wel begrijp. Je zit op de school met allemaal pubers zonder nog eigenlijk echt een passie. En wij waren er eigenlijk heel vroeg bij. Maar dan ben je anders dan de rest. En dat wordt helaas... in de maatschappij niet zo heel erg positief opgevat. En dat ja daar werd je best wel snel een schietschijf door.
Het viel bijna niet te rijmen. Het valt voor mij nog steeds amper te rijmen. Hoe we dat deden, die twee werelden naast elkaar, was gewoon eigenlijk niet te doen.
Nee.
En als je iets deed waar je trots op was, dan werd je daarna op school werd je natuurlijk aangepraat dat je er eigenlijk voor zou moeten schamen. Dus wat doe je uiteindelijk? Je gaat je er ook voor schamen.
Dat is ook
maar
de reden
alleen
dat
maar... op de helft. Dat kan niet natuurlijk. Je kan je niet de halve dag ervoor schamen, de andere helft van de dag helemaal trots staan doen. Dus ik denk dat het op beide vlakken iets heeft afgehaald van het plezier.
Ja, maar wel daardoor. Ik denk dat als ik nu voor mezelf spreek, dat ik wel echt... Ik ben eigenlijk echt mega trots op alles wat we op zo'n jonge leeftijd al hebben gedaan en hebben meegemaakt. En ik vind het eigenlijk ook achteraf gezien heel knap van ons dat we ons dan zo groot en zo sterk probeerden te houden en toch maar weer te lachen. Soms veel te veel, dat ik denk, als ik dingen terugzie, denk ik, oh, wat doen we ons best? En ik vind het eigenlijk soms zielig dat ik denk...
Bijna te veel.
Ja, je voelde... Ik zie gewoon zo'n meisje die denkt, oh, die heeft zoveel te bewijzen van, het is wel goed wat we doen en het is wel leuk en het is wel cool. Terwijl, ja, dat verschil van iets gaaf vinden en aan de andere kant je er zo voor schamen is zo'n raar contrast. En ik denk daarna, als je dan ouder wordt, toen zijn we natuurlijk OG'en geworden, heb ik me daar heel lang voor geschaamd en wilde ik niks zien. En ook in interviews zeiden we altijd, daar mag het niet over gaan en daar willen we niet naar terug. Omdat
niet
we altijd
zich eraan hielden, maar prima.
Nee, hoe vaak je zegt iets niet te willen, wordt het natuurlijk juist
lekker
gedaan.
Lekker uitgediept.
Ja. Maar wij waren vooral bang dat mensen ons altijd bleven zien zoals die meisjes van toen. En ik denk dat we eigenlijk pas nu sinds een korte tijd eigenlijk dat zelf ook heel erg los kunnen zien van elkaar. En dat we dan eigenlijk merken, oh, anderen zien het eigenlijk helemaal niet zo bij elkaar. En nu kan ik het er ook echt los van zien en denken, jeetje, we hebben eigenlijk zo'n bizarre jeugd gehad. En echt niet altijd leuk, maar ook wel echt hele mooie dingen gedaan.
Zou je kunnen zeggen dat het pesten van toen of het oordeel van toen jullie blik op die kinderen die jullie waren heeft beïnvloed?
Ja, zeker.
Dat er eigenlijk een dia van oordeel voor is geschoven, waardoor je eigenlijk niet meer naar je eigen kinderversie kan kijken zonder dat oordeel mee te nemen.
Ja, zeker. Ik denk 100%. Ja.
Ik denk wel dat iedereen een soort schaamtevol gevoel krijgt als je naar foto's van vroeger kijkt of hoe je er toen uitzag. Of met een beugel en een boblijn. Ja, daar wordt niemand vrolijk van.
Houdt van de boblijn
af. No offense voor iemand die dit wel heeft. Maar...
Weet jij, hè, als Parijs.
Maar bij ons zag heel Nederland het.
Maar ja, bij ons was het oude niet open. En normaal gesproken kijk je dan in een boek van vroeger en denk je, oh god, ga je met vriendinnen zitten kijken of weet ik van wat. En dan hou je het in je eigen clubje. En bij ons lag het gelijk op straat. En word je er continu mee geconfronteerd. En inderdaad, zeker als daar zo over geoordeeld wordt en als er niet leuk over gedaan wordt, dan beïnvloedt dat zeker.
En ik denk dat het ook heel erg met je, hoe zeg je, de Nederlands body image op een gegeven moment gaat. Wat zeg je?
Body image. Wat is body precies
het beeld dat je van jezelf
eigen
hebt.
Van je eigen beeld.
Dat zou ik even zeggen. Ja. Precies. Die hebben we natuurlijk allemaal uit.
Je zo reiziger jij.
Sorry, ik praat
nee, maar dat is Parijs. Parijs komt nu interfereert.
Ik praat alleen maar Engels met mijn vrienden. Dus het is af en toe.
Oh, dat is zo moeilijk.
Dus ik heb bijna een accent.
Ik ben een nieuwe ruggeleeuwt hier. Maar ik denk dat het ook heel erg beïnvloed heeft met hoe we onszelf zagen en ons lichaam. Want als je zo vroeg te maken krijgt ook met dat ze je gezicht of je lichaam gaan retoucheren voor magazines of voor covers.
Gebeurde dat eigenlijk ook toen jullie kinderen waren al?
Ja, ja, vanaf zeker het begin denk ik wel. En al is het maar even die beugel weg photoshoppen. Of al is het maar even je wenkbrauwen mooier.
Ja.
En uiteindelijk denk je de hele tijd, oh, maar dit is niet goed genoeg. Dit is niet mooi genoeg. Ja, en daar zijn ook wel heel veel dingen mee ontwikkeld, denk ik, dat niet goed voor ons is geweest. En
ik denk dat wij ook, echt, ik denk vanaf mijn 12 dat ik al wel eens aan de shakes ging of zo. Terwijl
dieet,
dat is natuurlijk, ja, echt zware diëten bijvoorbeeld, wat echt natuurlijk super ongezond is wanneer je nog aan het opgroeien bent. Wat uiteindelijk ook heel slecht is geweest voor mijn lijf, waardoor ik ook heel veel gewichts... Ja, problemen kan ik het misschien niet zeggen, maar
dat het een focus wordt. Dat het terwijl er een hele wereld is en dan wordt dat...
Ja. Ja.
Dan is het ook helemaal niet raar dat jij zegt van... Goh, ik heb heel vaak het gevoel dat ik niet genoeg doe. Ja. Als je kind bent over je wenkbrauwen begint... Misschien niet woordelijk, maar als je aangepast wordt op beeld... Ja, wat doet dat dan met een kinderhoofd? Want als kind wil je denk ik toch altijd... Ja, pleasen.
Ja.
De beste versie van jezelf zijn. Dan willen we eigenlijk ons hele leven.
Ja.
Maar dat vind ik dan heel logisch dat je dat zegt. Hoe gingen jullie ouders daarmee om?
Ja, ik denk...
Want kwamen die dan al uit een entertainmentwereld? Wisten die van, oh, zo en zo gaat dat? Of was het voor hen ook nieuw?
Vooral die wereld? Vrij nieuw. Ja, wel, maar ze hadden wel wat achtergrond erin.
Wel in de muziek, maar niet per se met de showbiz.
Onze moeder heeft altijd gedanst en onze vader heeft altijd in bands gezeten en gezongen. Dus de muziek zat zeg maar aan beide kanten op verschillende manieren. Dus daar zijn we altijd heel erg in ondersteund en heel lang eigenlijk ook in bij geholpen. En,
ik denk dat ze het zo goed mogelijk hebben geprobeerd te doen.
Ja,
ja, ja.
Zoals je dat als ouders probeert. Dat probeert natuurlijk elke ouder.
Ja.
Ja. Oh, die komt terug.
Ja, hallo. Ja, fijne nacht, hallo.
Hallo.
Ik spreek met Freek Spanbroek.
Freek, hi.
Ja, en ik luister naar Darmstad FM natuurlijk. Ik vind het jammer dat ik er zelfs niet fysiek bij kan zijn.
Snap ik wel.
Hoe zien. Hallo.
Hi, goedenavond.
Ja, ik heb natuurlijk ook een vraag voor jullie, want ik vroeg me eigen af, jullie werken dan samen als zussen en leveren daar wel eens irritatie op. Nee, was denk ik, daar heb ik het geen zin in.
Ja,
ik heb zelf een heel langdurig huwelijk natuurlijk met Karen al en met mijn vrouw en daar irriteer ik me helemaal gek aan mij. En dan mogen jullie best weten, dat is hier, dit is een keer weer trammeland en ja, dan weet ik soms niet meer hoe ik uit die maalstroom van dat huwelijk moet komen. Maar goed, ik ben benieuwd naar jullie antwoord. En ik heb me getrakteerd om pina colada. Ik dacht, het doet wat gezonder aan. Dus ik heb hier een pina colada ingeschonken. En lekker borrelnootjes, ook mager. Dus,
doe maar.
Fijne nacht nog. Ja, ik ben benieuwd.
Dag Freek. Ja, Freek, dat is... niet voor de poes, willen zeggen.
Ja.
Irriteren jullie je wel eens? Ja, eigenlijk is dat ook een inkoppertje.
Ja.
Freek, als ik eerlijk ben, vind ik dat een inkoppertje.
Die vraag wordt zo vaak gesteld.
Ja.
Maar gek genoeg, mensen zullen het misschien niet geloven, maar we hebben zo ongelooflijk weinig ruzie of irritaties.
Is wel echt geweest, hoor, moet ik zeggen. Toen we jonger waren.
Ja.
Was het echt heel veel?
Als tieners en zo, dat dat ging wel vaak fout.
Maar waarschijnlijk omdat we... Ja, dat is wel echt zo.
Maar ja, ik bedoel, we zijn drie zussen.
Op welke manier ging het fout?
Alle manieren.
Alle manieren.
Ik denk dat we alle vormen hebben gehad.
Maar misschien heeft dat dus ook weer te maken met een bepaalde druk. En dat je dat toch... Ja, en ik, ja dat je dat echt... op elkaar afreageert en dat soort dingen.
Ja.
Dat heeft stress. Stress ook. Ja, ik denk dat dat misschien de voornaamste reden is geweest toen. Maar ik denk hoe ouder we zijn, hoe beter het gaat. Eigenlijk.
Ja, kijk, je bent natuurlijk eerst gewoon kind en dan ben je gewoon zussen en dan ga je ook nog met elkaar werken, dan ben je zoveel met elkaar en dan wil je soms je daar los van maken en dat is allemaal lastig. Maar nu je ouder wordt, zeg maar, nu blijft het ook elke keer zelf een keuze van we willen dit ook echt nog steeds met elkaar doen. En je wordt natuurlijk, je wordt natuurlijk volwassen, dus je gaat gewoon een hele andere band in met elkaar. En nu hebben wij, ja, tuurlijk zijn we nog steeds zussen, maar we zijn eigenlijk ook gewoon echt vriendinnen. En het is echt heel cliché, maar het is wel echt zo. En daarnaast collega's. En dat gaat heel goed samen, omdat we elkaar zo goed kennen en zoveel hebben meegemaakt met elkaar. En omdat er nog zoveel respect en liefde naar elkaar is, denk ik dat dat alleen maar beter blijft gaan. Als die communicatie er is.
Je maakt natuurlijk ook samen die hele reis mee. Hoe is de rolverdeling eigenlijk?
ik denk... Nou, dat eigenlijk ook best wel een beetje veranderd is nu we ook weer ouder zijn geworden.
Ja. Ja.
Ik denk dat...
Want jij bent de oudste, hè? Eigenlijk, ja. Lisa, toch?
Ja.
En jullie de jongste. En wie is van jullie de oudste?
Ik. Amy is ouder dan ik, ja. En vroeger zeiden we altijd Lisa is de zakelijke. Maar ik denk eigenlijk dat dat wel veranderd is.
Ik ben dat
sinds
ook
ze naar Parijs is gegaan.
Ja,
dus waarschijnlijk...
is helemaal verdwenen.
Nee, ik ben dat eigenlijk totaal niet. Maar nee. Ik nam het op me, want ik moest mijn kuikentjes beschermen. Dat had ik heel vaak het gevoel. Dat had ik al vanaf dat ik, 3 was ongeveer. Ja. Dat ik alle laadjes al van tevoren dicht ging doen. Van, zoals ze hun vingertjes er maar niet tussen hebben. Ja. Dus ik probeerde die rol heel erg op me te nemen. Terwijl dat eigenlijk niet zo in mijn karakter zit.
Nee.
Ik ben er ook niet heel erg goed in.
Nee. Want ik denk eigenlijk dat Amy misschien nog wel de meest zakelijke is van ons. Die kan het best wel makkelijk gewoon hard afspraken maken. Iets vinden en daar ook voor uitkomen. Dus dat werkt eigenlijk heel goed. Want ik kan dat dus dan eigenlijk helemaal niet goed. Want ik ben heel pleasend. Dus ik ben altijd heel bang om ik loop eigenlijk altijd op eieren. En dat is soms heel vermoeiend.
Maar je bent wel heel erg van het regelen. Dus als er iets gepland moet worden of ja, dan is Shelly de eerste die dan zegt... Oké, jongens, we moeten wat data invullen. Oké, hoe gaan we dat doen? Maar zij is heel erg van het schematisch regelen.
Ja, ontzettend.
Dat vind ik ook heel fijn,
heel lekker
hoor.
Is,
ik heb gewoon graag de controle. En dat mag ik dus ook doen. En dat vind ik ook heel fijn. En ik denk, Lisa is daarentegen eigenlijk juist heel erg de rust geworden in de groep. Die ons er ook aan herinnert dat het heel belangrijk is om soms vrij te hebben. En dubbel te checken van, voel je je echt goed genoeg om te gaan werken vanavond? En
mentale support.
Ja, en wat ook wel echt super belangrijk is, ook in deze business en ook naar elkaar toe. Dat je denkt, ik mag het ook echt wel eerlijk zeggen allemaal. En daar is Lisa wel echt een beetje die rol heeft zij wel echt aangenomen. En dat past ook bij haar.
Wat goed. Ja, want het is ook heel belangrijk om jezelf gewoon goed in acht te houden natuurlijk.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hoe, als jullie wel eventjes een meningsverschil hebben, hoe lossen jullie dat dan op? Wie is dan de eerste die zegt van nee, oké, we moeten dit nu... Of zijn jullie dat alle drie?
De meeste stemmen gelden, hebben we eigenlijk altijd gedaan.
Ja,
eerst gewoon praten. geen ruzie maken. Dat proberen we gewoon heel erg. Gewoon normaal met elkaar. Wat vind jij? Altijd allemaal naar elkaar luisteren. Ook.
Gewoon als een soort meeting. Gewoon
Ja.
Wat vinden we er allemaal los van elkaar van?
En hoe gaan we hier een middenweg in vinden? En soms inderdaad met knopen doorhakken zeggen we wel eens, nou, meeste stemmen gelden. Ja, dat is dat. De een heeft wel eens pech en de ander ook. Ja, dat hoort er dan ook wel bij.
Ik wilde eigenlijk voordat Freek inbelde zeggen dat ik bijvoorbeeld vroeger mocht ik nooit een My Little Pony huis. En ik mocht nooit bij de majorettes. Oh. Hebben jullie? Maar ik had gewoon een jeugd als kind. Ik hoefde niet te performen. Maar hebben jullie iets als je denkt aan kindertijd? Dat je denkt, nou, dat had ik graag willen meemaken. Of willen hebben wat niet kon omdat ik aan het zingen was.
Ja, ik denk eigenlijk voor mij misschien juist een muziekopleiding. Onze ouders vonden het ook belangrijk dat we een plan B hadden. En wij zaten natuurlijk al in de muziek. Dus daarnaast gingen we gewoon naar een normale middelbare school en een studie volgen. Maar ik heb eigenlijk altijd heel erg de droom gehad om wel een muziekopleiding te doen. En me daar veel meer in te leren eigenlijk dan alleen maar het zingen. En daar was ik ook altijd geïnteresseerd in. Muziekinstrumenten, noten lezen, theorieën. Want wij doen alles op gevoel. Wij weten helemaal niks van muziektheorie. Wat ik soms wel echt wel heel jammer vind. Dat ik ook niet op school heb gezeten met mensen met dezelfde passie. Omdat we eigenlijk al in de muziek zaten. Maar dat, ja, wij werkten gewoon al. En ik heb dat stukje willen leren eigenlijk wel gemist.
Ja.
Ik denk dat het voor mij een losbandige fase, dat ik dat eigenlijk toen wel heb gemist, dat er bij mij later heel erg is uitgekomen. Dat stukje ontwikkeling, want ik werd in mijn puberteit ontzettend onzeker. Ik haatte mezelf, ik haatte de wereld.
Ook.
Extreme faalangst. En daardoor werd ik ontzettend angstig voor alles. En ik denk dat dat nu pas heel laat, beetje bij beetje, is gekomen van, oh, dit kan ik gewoon doen. En dit mag gewoon best wel stom, of dit mag fout, of dit is misschien sociaal niet zo heel erg geaccepteerd, maar is allemaal prima.
Dat haalt ze wel in, hoor.
Dat is nu nog gaande.
Dat is nu misschien nog gaande. Ja, maar dat hoorde wel eigenlijk bij mijn ontwikkeling om daar een beetje uit te breken. En dat had ik liever wat eerder gehad, zodat ik daar niet zoveel moeite mee heb gehad later.
Dat je onaangepast mag zijn soms. Ja. Sterker nog, je ontkomt er niet aan. Ja. Toch in een leven. Soms heb je even geen zin of vind je iets wel echt gewoon heel stom.
Ja, precies.
Ja. En jij, Amy?
Ik denk, als ik niet had gezongen, dan had ik geacteerd. Denk ik. Daar had ik ook wel een ontzettende passie voor. Ik heb ook wat... Oh, dankjewel.
Precies,
dat wilde ik zelf niet zeggen, hoor. Nee, ik heb ook echt wel wat audities gedaan en lessen genomen ook. Maar ik had toch wel snel door van, ja, dat zit misschien toch in de weg. En ik wilde ook niet degene zijn die dan daarnaast... Oh, want het is ook in the picture. Het staat niet heel ver van deze branche vandaan waar we nu in zitten. Dus ik dacht, dat zit natuurlijk alleen maar in de weg. Dus ik voelde wel een soort druk van, ik moet kiezen. En dan liet ik dat acteren natuurlijk makkelijk vallen, want ik vond het ook veel leuker om met mijn zussen te zijn en die passie te volgen. Maar ik denk, als ik voor mezelf had gekozen, dan had ik misschien die weg wel ingeslagen.
Misschien komt dat ooit nog.
Ja
wellicht.
We hebben het ook nog wel eens over gehad, hoor. We hebben al heel vaak gezegd, nou ja, daar hebben we het dan niet over, want het is niet mogelijk. Terwijl nu denken we, ja, alles is eigenlijk mogelijk. Ja. Het is je eigen leven. En dat hebben we ook met elkaar echt wel veel besproken. En als zij dat zou willen en het is een wens, ja, wie zijn wij om dat dan tegen te houden? Of dat het niet mag naast Eugene? Dat slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op. Want zij is ook gewoon haar eigen individu. En als zij met andere passies en dromen, en dat heeft Lisa ook. En we proberen dat toch wel iets meer naar elkaar ook nog te willen vervullen. Dat iedereen daarin vrij in is.
Ja.
Oh.
Nou, dat wordt dus druk. Het is een hele drukke nacht.
Natuurlijk heerlijk, hè?
Ja, hallo.
Ik zit weer lekker te luisteren naar Darmstad FM. En ik heb de poes op schoot. En hallo. Dag.
Hoi, goedenavond.
Met Andrea Pierle. En ik zit te genieten, hoor.
Oh,
ja,
fijn.
Wat een trio heb ik hier te pakken, zeg. En ik hou ontzettend van trio's.
Fijn, Andrea. Ik weet niet of het
Ik vind het fijn dat jullie er zijn. En heb ik natuurlijk ook een vraagje voor jullie.
Ja, beperkt je toch?
Ja, jullie gezinssituatie. En hoe heeft die eigenlijk jullie doen en laten bepaalt, daar ben ik wel eens benieuwd naar. Wat heeft dat teweeg gebracht, mag ik wel zeggen. En nou ja, goed, ik heb wat blokjes kaas voor de verandering voor gekozen. En daar zitten de poes ook lekker van te knabbelen. En dan luister ik gewoon door. Nou ja, een hele fijne nacht nog. En ik hoor het wel. Nou, yes. Dag hoor.
Dankjewel. Dag, Andrea.
Dag.
Nou, Andrea.
Oh, wel een diepzinnige vraag.
Een diepzinnige vraag.
Wow, ja.
Ja, achteraf hebben wij eigenlijk... Ik heb altijd eigenlijk gedacht dat we best wel een normale thuissituatie hadden. Wel heel klein. Klein wereldje, ons gezin. En dat was het eigenlijk.
Ja.
En daarbuiten was ook wel... Zeg maar, het was heel erg het beschermen van dat. Maar toch, ja, het hele ziekteproces van onze moeder... het overlijden ervan, ik denk het muzikaal betrokken zijn van onze vader, dat was eigenlijk natuurlijk niet normaal, want we hadden niet een gewone ouder-dochterband die iedereen eigenlijk heeft.
Dat is moeilijker. Het is echt heel ingewikkeld.
Want het loopt altijd door elkaar en dat heeft het ook altijd gedaan. En wij hebben altijd wel gewoon gedacht, dit is normaal. Maar eigenlijk als je daar dus eigenlijk een beetje afstand van neemt, omdat we dan ook zelf heel graag persoonlijk willen ontwikkelen en... ja, weet je, veel geleerd. Dus nu we kunnen ook heel veel zelf op dit moment. En dat doen we ook heel graag. En ik denk, juist als je er op een afstandje naar kijkt, dat je denkt, oeh, was toch wel heel bizar. En we hebben wel echt veel, ook wel echt hele zware tijden gehad als gezin.
Ja. Is dat ook een reden waardoor je denkt, nou, we blijven bij elkaar en, ja.
Absoluut.
Dat denk ik wel. Dat heeft ons alleen maar dichter bij elkaar gebracht. En neus op de feiten met wat je dus... hebt aan elkaar.
En het kan het tegenovergestelde doen. Hè? Hele zware dingen in je leven kunnen ook uit elkaar drijven. Maar ik denk, met ons drieën in ons geval, denk ik dat wij altijd heel veel respect hebben gehad naar hoe ieder met een bepaalde situatie omgaat. En we zijn altijd heel geïnteresseerd geweest in, wat voel jij daar nou eigenlijk bij? En waarom voel je je zo of gedraag je je op een bepaalde manier? Om daar altijd heel erg naar te luisteren en respect voor te hebben, denk ik dat we dus wel veel dichter naar elkaar toe zijn gegroeid.
Ja.
Word je misschien op den duur ook een beetje elkaars ouders? Zou dat kunnen? Elkaars ogen en oren?
Oh, dat vind ik wel heel mooi gezegd, ja.
Daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Maar ik denk wel dat wij heel erg op elkaar letten. Daarin.
Nou, als ik jullie zo bekijk, ook naar jullie interactie, heeft iedereen iets toe te voegen. En voel ik heel veel van, een soort misschien wel moederschapje, wat jij vertelt met die vingertjes. Maar jullie hebben allemaal iets te bieden aan elkaar en zijn heel... zijn een familie. Jullie zijn natuurlijk ook familie.
Ja, maar dat klopt.
Dat vind ik heel mooi en ook ontroerend eigenlijk. Hebben jullie het wel eens gehad van over stoppen? Bespreken jullie dat?
Ja, zeker.
Dagelijks.
Nee. Belden ze net nog op?
Ik denk we morgen stoppen. Maar is dat wel... Ja, dat komt dus wel eens ter sprake. Dat je
zeker. Ja, ik denk dat we echt wel een paar keer op het punt hebben gezeten van oké, meiden... ik weet niet of ik dit nog wil. Of misschien niet op deze manier. Of misschien momenten dat we... Dus wat we net al zeiden... Dat het plezier er een beetje uit was. Dat we echt dachten... Moeten we niet gewoon iets anders gaan doen? Maar ja, dan kom je heel snel tot het besef... Dat het helemaal niet ligt aan het muziek maken. Of wat dan ook. Het is gewoon dan misschien... De zakelijke kant van heel deze industrie. Want dat is natuurlijk wat mensen niet helemaal... doorhebben dat het gewoon 70% zakelijk is bijna.
Ja.
En dat dat muziek maken zo'n klein gedeelte is... waar je dan ontzettend van kan genieten.
Nou, ik denk wel ook dat het zakelijke altijd de prioriteit heeft gekregen... van wat ons werk is. En als daar dan heel erg de nadruk op ligt... dan kan er na heel veel jaren... want mensen vergeten ook wel eens dat we het al heel veel jaren doen.
Ja.
Het voelt alsof we al drie levens achter de rug hebben. Dat is best
omdat we jong zijn, heftig. Hebben mensen dat niet door.
Ja, en ik denk... wat jij wel zegt, het klopt wel. Dat ook omdat we alle drie wel eens in een andere fase van ons leven zitten. Dan heeft de een het heel zwaar en dan de ander weer. En inderdaad op het moment dat we ook wel eens hebben gedacht van... We doen dit natuurlijk al zo lang, vanaf heel jong. Wilden we dit eigenlijk wel? Daar hebben we ook wel eens over nagedacht. We hebben eigenlijk nooit echt kunnen ontdekken van... Het is eigenlijk nooit echt een optie geweest om eigenlijk te stoppen. Je zegt het altijd wel. Als je het niet meer leuk vindt, dan stoppen
we altijd geroepen, in ieder interview ook. Maar
eigenlijk is dat natuurlijk onzin.
Het is je beroep.
En je voelt die druk naar elkaar en naar de mensen om je heen met wie je werkt. En dat levert zoveel druk op dat je denkt, er is eigenlijk geen mogelijkheid om te stoppen. En vanaf het moment dat we echt hebben gevoeld van, we kunnen stoppen en het mag... toen kwamen we er eigenlijk achter dat we niet wilden stoppen. En vanaf dat moment is het eigenlijk alleen maar beter gegaan. En focussen we ons op de mooie kanten van ons vak.
Ik denk dat we ook een beetje moe waren van zo lang in het vak zitten. En iedere keer voor hetzelfde plekje vechten.
Ja.
In Nederland, het is natuurlijk een klein land. Er zijn maar een aantal dingen waar je terecht kan. En het is vaak als artiest gewoon iedere keer hetzelfde rondje. Er is niet veel verschillende dingen die je daarin kunt doen. Het is je single uitbrengen en dan weer een show daar. En dan kom je bij dit tv-programma en die radiozender. En dat was dan weer hetzelfde rondje. En als je dat 15 jaar lang doet, dan denk je, Oké, misschien wordt het tijd voor een ander of nieuw speelveld. Dus ik denk dat we daarin nu onszelf ook extra uitdagen. Van wat kunnen wij daarbuiten nog doen? Wat kunnen we als andere mogelijkheden en uitdagingen zien?
Ja, ik zit de hele tijd te denken aan dat jullie als kind begonnen zijn. Dat je eigenlijk een kant op... Nou, geduwd is misschien een te negatief woord. Maar je gaat een richting op.
Ja,
en dat
ja.
je eigenlijk nu als volwassen vrouw erachter komt van... wie ben ik zelf nou eigenlijk? Ik wil iets van mezelf laten zien wat mensen nog nooit hebben gezien. Dank je wel. Dat
graag
ik dit
gedaan.
Gesprek met jullie op mogen hebben. Ik vond het heel mooi.
Heel fijn.
En ik wil ook de luisteraars van Darmstad FM ontzettend bedanken voor het inbellen. Freek, ik ben toch blij dat jij er niet fysiek bij was. Je had het niet aangekund. Je had het fysiek niet aangekund, lieve Freek. We gaan nu luisteren naar Joke Stoppelman met haar actualiteitenprogramma Nachtzweet. Maar niet voordat we gaan luisteren naar Jeremy Thundershock met Maribel.
Hey, do you wanna funk? Do you wanna dance with me? Ik denk het wel, of niet? Maribel, you have your lippenstift al on. You draagt een mooie nachtjapon. Dus gooi je hair maar loose. Oh Maribel, you are not for the blues.
Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.